Het thema waaronder zowel vanavond als ook volgende week zondagmorgen Deo Valente Gods woord wordt verkondigd is de gehoorzaamheid van Gods Zoon, de gehoorzaamheid van Gods Zoon. Die wordt daarin door Johannes niet begrepen. Dat is het eerste punt, door Johannes niet begrepen, door Jezus beleden en door zijn Vader bevestigd. Door Johannes niet begrepen, door Jezus beleden en door zijn Vader bevestigd. Het is ongeveer 70 jaar geleden dat in de directe omgeving waar wij vanavond Johannes de Doper ontmoeten, een jongen van een jaar of 17, 18 met een paar geiten liep te dwalen door dat bergachtige gebied rondom de Dode Zee. Een woest en eenzaam gebied. Op zoek naar wat eten voor zijn geiten, maar ook een beetje vervelend rondlopen. En wat doe je dan op zo'n moment als je daar alleen bent, in die woestenij, tussen die bergen en door die kloven en ravijnen dwaalt? Dan kan het wel eens gebeuren dat je uit verveling zo'n steentje oppakt, die liggen daar natuurlijk ook genoeg, en je gooit daarmee naar een van die grotten die je daar ergens hoog in de wand ziet, om proberen dat steentje naar binnen te krijgen. Zo ook die jongen. Hij zag een grot, pakte een steen, mikte een keer goed en wierp hem omhoog. En opeens hoorde hij gerinkel. En toen was zijn nieuwsgierigheid natuurlijk getrokken. Pakte nog een steen, nog een keer, weer gerinkel. U kan begrijpen dat hij natuurlijk ook polshoogte moest nemen. Hij klom naar boven, zo goed en zo kwaad als dat ging, ging die grot in. Het trof daarachter in die grot een aantal grote stenen kruiken. Met boekrollen. Sommige intact, andere half vergaan. En dat was het begin van een van de belangrijkste fondsen in de 20e eeuw, de fondsen van de zogenaamde Dode Zeerollen. Ik zal het verhaal niet afmaken, daar is de kansel ook niet voor. Boekrollen die afkomstig waren uit een bibliotheek, dat in de 2e eeuw voor Christus zich daar had gevestigd in die omgeving. En dat in 70 na Christus op de vlucht was geslagen vanwege de Romeinse legers die in aantocht waren. En nadat ze Jeruzalem hadden verwoest, ook de laatste verzetshaarden in Judea en in de woestijn van Judea terneer wilden slaan. En toen deze gemeenschap zag dat het einde van hun gemeenschap was genaderd, brachten zij in allerijl hun bibliotheek in veiligheid. Een bijzondere groep mensen trouwens. Ontstaan als protestbeweging vanuit Jeruzalem, afkomstig uit de priesters. Die groeien steeds meer moeite kregen met de gang van zaken in de tempel, omdat naar hun oordeel het niet heilig genoeg eraan toeging. Verschillende priesters waren die ook een dubbel leven leiden, meer uit waren op macht, geld en aanzien dan dat ze nauwgezet leefden. En ook in hun levenswandel lieten zien dat heel hun leven gewijd was aan de Heer en aan zijn dienst. En op enig moment vertrok er een groep uit Jeruzalem, vestigde zich in de woestijn, ook heel bewust in de woestijn. Vanuit de gedachte dat God een nieuw begin met het volk altijd in de woestijn aanvangt. Daar ook in gebed en verootmoediging de komst van God, de God van Israël, af te wachten. Het was trouwens ook niet makkelijk om bij die gemeenschap aan te sluiten. Maar daarvoor moest je in de leer, kreeg je een vorm van catechisatie. Onze catechisatie komt uit deze periode. Toen er ook gewoon jonge mensen catechisatie moesten volgen in de synagoog, voordat ze een vorm van belijdenis konden doen. Zo ook in deze groep mensen 2 jaar intensief leren. Thuis raken in de gewoonte van deze gemeenschap. En aan het einde van die 2 jaar stond een zwaar examen te wachten. En als je dat met goed gevolg had afgelegd, dan was daar het moment dat je gedoopt werd. speciale dag werd daarvoor gerecht. En je werd dan meegenomen naar een van de bazins, uitgehouwen in de rots, gevuld met water. En aan de ene kant moest je dan gaan staan in je kloffie, gewoon je alledaagse kleding, dat afleg, het water in. En als je dan ondergedompeld werd en je kwam weer uit het water, dan kreeg je een nieuw wit kleed om. Als teken dat je vanaf dat moment volwaardig lid was geworden van deze groep mensen. Tweede eeuw voor Christus. Je werd gedood. Want een van de dingen die vanavond opvallen, gemeente, als Johannes de Doper hoog bezoek krijgt, dopend in diezelfde omgeving, als waar op dit moment dus ook die gemeenschap is, en hij een delegatie uit Jeruzalem ontvangt, afgevaardigd door het Sanhedrin, de Fariseeën en de Sadduceeën, zo benoemd Matthäus, is dat ze met alle vragen die ze stellen aan Johannes en die ze meegekregen hebben vanuit de vergadering, één vraag niet stellen. Johannes, wat doe jij daar eigenlijk in de Jordaan? Op enig moment neem je die mensen mee het water in. En als je daar zo staat, leg je je hand op hun hoofd en duw je ze helemaal onder water. En je laat ze even onder water, je trekt ze vervolgens weer omhoog. En je laat ze dan even alleen. En als we het goed begrijpen, dan moeten ze daar in dat water van de Jordaan het een en ander beleiden. Wat is dat voor vertoning? Mensen onder water duwen zodat ze druipnat weer eruit komen. Die vraag krijgt Johannes in elk geval niet. Dat komt niet alleen omdat deze fariseeën en schriftgeleerden op de hoogte zijn dat dat wat Johannes daar doet dopen heet. Dat ze opgevangen hebben dat dat ook verderop in die gemeenschap daar bij de Dode Zee gebeurt. Maar ook de fariseeën hielden dooppraktijken daarop na. Wanneer je als gezinnetje overkwam vanuit het heidendom naar het jodendom en je kwam tot bekering en je wilde je voegen bij de gemeente van een synagoog, kreeg je ook catechisatie, ook de volwassenen. Als je voldoende op de hoogte was van de gebruiken in de synagogen en ook een vorm van belijdenis had afgelegd, dan werd je ook als gezin gedoopt. Man, vrouw en kinderen. Naast dat de mannen en de jongens besneden werden, werd het gezin gedoopt. En om dat verhaal maar even wel af te maken, wanneer de moeder in verwachting was van een kindje, hoefde dat kindje later niet meer gedoopt te worden. Want zo was de gedachte, het kindje is gedoopt in de doop van de moeder. Het eerste dat we vanavond dus samen moeten vaststellen is dat de doop niet door Johannes de Doper en ook niet later door de Heer Jezus is bedacht en uitgevonden. Maar dat wat ze daar doen, Johannes de Doper op dit moment en Jezus op een later moment, bij de mensen bekend is. Dat merk je trouwens ook aan de manier waarop deze mensen bij Johannes de Doper voorkomen en hem vragen, niet wat doe jij daar nou in het water van de Jordaan, maar wat betekent jouw doop? En Johannes legt dat ook uit. Ik doop met het water. Maar na mij komt er een die zal dopen met water en vuur. Johannes de Doper doopt met het oog op iemand die komt. Zijn doop hoort dus ook bij zijn werk als voorbereider en voorloper. Je kan Johannes zien, jongelui en kinderen, als iemand die de komst van de koning aankondigt. Nou, stel je nou eens voor dat Willem-Alexander en koningin Maxima een paar dagen van tevoren bekendmaken dat ze plotseling op bezoek zullen komen in Sliedrecht. Ik denk als je de kans krijgt dat je daar dan gaat staan. En de eerste vraag die je natuurlijk wilt weten voordat ze komen is, van welke kant komen ze Sliedrecht binnen, van oost of van west? Welke route nemen ze? Waar stappen ze uit de auto? Want daar wil je gaan staan. Als je daar dan staat op die vroege morgen, dan vraag je natuurlijk, of misschien heb je dat al lang in de gaten door de mensen die er eerder stonden dan jij, dat hij van die kant komt en je kijkt of je de auto ziet komen. Nou, dat is ook de taak van Johannes de Doper. Hij moet, zoals Matthäus de evangelist dat ook verwoordt, de weg bereiden voor de Heer. De weg vlak maken voor de komst van de koning. En mensen er ook bewust van maken waarvoor die koning komt. Hij komt niet zomaar op bezoek, zo maakt Johannes dat duidelijk in zijn prediking. Maar hij komt met het oog op de vergeving van de zonde. En dat tekent ook de prediking van Johannes de Doper. Vandaar dat hij ook zo scherp en zo fel is in zijn prediking. En alleen maar dat moment als dat delegatie uit Jeruzalem aankomt, daar bij Johannes de Doper, en hij die mannen daar ziet komen, ik zit in vers 7 en hij spreekt ze vervolgens aan, dan is het niet mis wat hij zegt over concrete prediking gesproken trouwens. Gij adderen gebroedsels, het zou je maar gezegd worden. Wat is dat voor een man die Johannes de Doper? Gaat hij nou schelden, mensen uitschelden? Nou, Johannes is een man van het woord, van Gods woord. De voorbeelden die hij gebruikt in zijn prediking, die bijl aan de boom ontleent hij aan Job. Maar ook de aanspraak waarmee hij deze mensen tegemoet komt, gij adderen gebroedsels, daarmee wil Johannes deze mensen niet in de eerste plaats beledigen of met grote grove woorden hen een afstand houden. Nee, hij wil ze als het ware treffen in het hart. Hij ontleedt die aanspraak ook aan Gods woord. Denk alleen maar aan de profeten, Jesaja, Jeremia, die regelmatig het beeld gebruiken van slangenvenijn. Als we het hebben over mensen die met een dubbel leven door het leven gaan. Aan de buitenkant lijkt het heel mooi. Om door een ringetje te halen. Maar zeggen de profeten Jesaja, Jeremia, je moet ze niet tegenkomen als ze alleen zijn. Dan weerspreekt hun leven wat ze met hun woorden beleiden. Johannes staat heel bewust in die traditie, de traditie van de profeten. Zo kleedt hij zich trouwens ook als een profeet, zo herkennen de mensen hem ook. Zijn levensstijl is ook in de lijn van de profeten, maar ook zijn prediking. Scherpe en felle bewoordingen zoals je Jeremia ook leert kennen in het Oude Testament en Jesaja ook ontmoet in het Oude Testament. Zo ontmoeten we ook deze man staande op de grens van Oud en Nieuwe Testament. Tegelijkertijd gemeend is deze scherpe prediking ook voluit Christus prediking. We zullen dat zo meteen ook wel zien. Maar ik denk ook even aan een van die andere evangelisten, Johannes is zijn naam, Johannes de evangelist, die ook een indruk geeft van de prediking van Johannes en die ook deze klanken laat doorklinken in zijn evangelie en tegelijkertijd vertelt dat moment dat Johannes doorkrijgt dat onder die scharen een man staat. Als wij tussen die mensen zouden staan, jongelui, zou je net als ik hem ook niet herkend hebben. Hij ziet er net als iedereen gewoon uit. Zonder opzichtige kleding. Hij laat zich kennen in zijn eenvoud, in het alledaagse, omdat hij één van ons is. Het is Johannes die dat ook beleidt. Dat zijn zender hem aanwijst en Johannes vol van de Heilige Geest, ik zie me dat gewoon voor me gebeuren, daar op de oever van de Jordaan predikend, De Heere laat het licht vallen over die man die daar tussen die mensen staat. En het is alsof Jonas daar al die tijd op gewacht heeft, op dat machtige moment. En je hoort hem als het ware de bazuin van het evangelie aan de mond zetten. Zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Over Christusprediking gesproken. Scherpte aan de ene kant. En de rijkwijde aan de andere kant, dat de zonde van de wereld op zich neemt. Groot in het koninkrijk der hemelen, de grootste, zegt zijn koning later. En tegelijkertijd, gemeente, als we hem zo leren kennen hier in Matthäus 3, wat komt hij dan ook zo heel dichtbij ons staan op dat moment wanneer vanuit die scharen Jezus naar hem toe komt? En ik zit nu in vers 13. En aan Johannes de vraag stelt: Johannes, hier ben ik nu, de lang verwachte koning. Wil je mij bekendmaken onder de mens? Vertel wie ik ben, dat is je werk als Heroud. Ja, die vraag hadden we verwacht. Maar nu komt die vraag naar Johannes, wil je mij, nee, jij moet mij dopen. Johannes moet Jezus dopen, wat betekent dat nou, dat de Heer Jezus met Johannes het water ingaat, net als al die andere mensen? En als we dat spoor even volgen van die andere momenten, het moment waarop ze weer boven water komen, het water druipt nog langs hun gezicht, stel ik me zo voor dat Johannes even afstand neemt, want, zegt Matthäus, ze belijden hun zonde. Een soort tere trek in het evangelie. Dat een dienaar van het woord, een ambtsdrager, tijdens een huisbezoek of in een pastoraal bezoek, mensen wel mag brengen naar die plaats waar de zonde wordt beleden. En dat is de binnenkamer. Maar niet hoeft mee te luisteren op die plaats. Wat zich daar afspeelt, speelt af tussen u en tussen de Heere. Daar hoeft niemand tussen te zitten. Moet Jezus nou datzelfde pad ingaan? Dan begrijp ik ook de reactie van Johannes de Doper. Heren, ik u doop het andersom. U moet mij dopen. En toch, gemeente, begrijp ik Johannes ergens op het eerste gehoor ook weer niet. Want wie is Johannes? Johannes is iemand die vanaf de moederschoot de Heere vreest. Die wederom geboren is. En iemand die wederom geboren is, die kent Christus. Anders is hij niet wederom geboren. Geeft Johannes daar ook geen blijk van? Alleen maar jongelui in dat moment dat zijn moeder, Elisabeth, zwanger van Johannes, haar nichtje begroet die binnenkomt. En terwijl ze elkaar ontmoeten, voelt Elisabeth hoe Johannes in haar moederschoot opspringt van vreugde. En ze zegt het ook tegen Maria, omdat hij de stem van de moeder van de zaligmaker heeft gehoord. Dat werkt de Heer soms op een hele bijzondere wijze. Laten we vooruitkijken dat we dit als uniek gaan beschouwen. Het is Gods gebruikelijke wijze. Ik heb dat wel vaker hier gezegd, dat de Heer in de kinderjaren tere zaadje van de vrezen des Heren plant in de kinderziel en het langzaam maar zeker ook laat ontkiemen. Dat is gebruikelijker dan dat God iemand op hoogbejaarde leeftijd bekeert. Dat is wel uitzonderlijk. Ik zeg niet onmogelijk. Maar het geeft mij wel te denken, en ik hoop u ook, als je 50, 60, 70 jaar onder de prediking van het evangelie hebt gezeten, je bent nog onbekeerd, aan wie ligt dat dan? Ligt dat dan aan de Heer? Ligt dat aan het woord van God? Of moeten we tegen elkaar zeggen vanavond in de kerk of aan de kerktelefoon, als we nou terugkijken op die achterliggende jaren, was dan ook niet misschien het patroon in uw leven, Heren, nu even nog niet? Nu het sterven dichterbij begint te komen, de eeuwigheid klopt op de voordeur van uw leven, ga je nadenken over bekering. Zeker God kan het gebruiken. Ook in de levensavond. Maar ik hoop wel dat u bidt met het besef, Heren, ik ben het niet waard. Zien dan op de jaren die achter me liggen. Maar spreek slechts één woord en mijn ziel is gered. Johannes mag van kinds af aan al de Heere vrezen. Je zou dan verwachten met alles wat hij al heeft geleerd, ook op de school van de Heilige Geest, als dat moment daar aanbreekt dat de zaligmaker voor hem staat en hem die vraag, het is geen vraag, het is eigenlijk gewoon een eis, Johannes, je moet me dopen, dat Johannes zonder iets te zeggen de Heer Jezus bij de hand neemt en met hem het water ingaat. Maar hij begrijpt hem niet. Wat is dat nou eigenlijk? Dat onbegrip van Johannes. Is dat nou ongeloof? En als we dat dan zo vanavond zeggen tegen elkaar, dan kijken we met een schuin oog naar Johannes de Doper. Johannes, je had toch wel beter kunnen weten. De Heere sprak toch ook tot jou onder het woord. Je mocht al luisterend naar het woord toch ook zicht krijgen op het werk van de middelaar. Gemeente, mag ik me even richten tot u en tot jou die de Heere persoonlijk mag kennen. Weet je al alles? Ook als het gaat om die vraag, de vraag naar de Christuskennis, ken je hem dan al helemaal? Heb je alles al van hem gezien? En zit je nou eigenlijk vanavond in de kerk voor een ander te luisteren vanuit het idee, nou ik ben bekeerd, 9 van de 10 keer gaat het over een ander, die nog bekeerd moet worden. Is het niet eerder zo, gemeente, als de Heer het woord weer opnieuw met kracht toepast in je leven, dat je dan als eerste tegenover de Heer in de stilte van de binnenkamer moet belijden, moet zeggen, Heer, dat heb ik dan nog nooit gezien of gehoord. Dat komt niet omdat voor het eerst daaruit werd gepreekt. Maar daarin mag ik u nu dankend aanbidden voor het verlichtende werk van de Heilige Geest, die voor het eerst mijn zielsogen daarop vestigde, zodat ik het woord ook met kracht mocht mijnen in mijn hart. En u ook persoonlijk versta vanuit mijn leven wat u met dat aspect van Christus werk bedoelt. Ook met het oog op wie ik ben. Is dat ook niet het verlangen wat je steeds uitdrijft naar de kerk? Die woorden van Paulus, dat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding, zijn beeld gelijkvormig mag worden. En als ik zo, gemeente, dan die Johannes daar zie staan, dan ga ik vanavond wel even naast hem staan. Johannes, wat begrijp ik je goed? Juist in je onbegrip rondom de zaligmaker. Wat kunnen we elkaar daarin vanavond de hand geven? Wat zijn we ook afhankelijk van het profetische werk, het onderwijzende werk van de Heere zelf. Maar wat heeft Jezus voor oog met deze doop? Laat het maar even op de voet gaan volgen, gemeente, zoals Matteüs dat beschrijft. De Heer Jezus spreekt hem aan in vers 15. Jezus antwoordende zeide tot hem, laat nu af. En als je die woorden zo leest, laat nu af, dan heb je het idee dat de zaligmaker op dat moment zo dwingend bevel geeft. En nu stoppen, Johannes, ophouden, je mond dicht en gewoon doen wat ik je opdraag. En inderdaad heeft dat woord ook iets heel dwingends in zich. Hij spreekt hier met macht, met majesteit. Maar als ik goed probeer te peilen, gemeente, wat de zaligmaker hier bedoelt te zeggen, dan is het meer dan alleen maar een dwingend bevel. Dan klinken in die woorden, dat is ook de intentie van Matteüs, waarmee hij die woorden heeft neergezet in zijn evangelie, de woorden Johannes, laat mij mijn gang gaan. Maak plaats voor mij. Zodat ik kan doen wat ik wil doen. En in die woorden, gemeente, klinken geen harde verwijten door. Er klinkt aan de ene kant de vastberadenheid van de zaligmaker in door, die zich ook door Johannes, de voorloper, de vriend van de bruidegom, niet laat tegenhouden. En die tegelijkertijd Johannes als het ware wil meenemen in dat wat hij nu gaat uitbeelden over enkele momenten, als hij het water van de Jordaan samen met Johannes ingaat. Johannes, geef mij de ruimte. Laat mij mijn gang gaan. Om gedoopt te worden. Laat ons alle gerechtigheid vervullen. Daar heb je weer dat woord, gemeente, gerechtigheid. We zijn dat al zo vaak tegengekomen in de Heidelberger Catechismus, gerechtigheid. En ik gebruik vanavond gewoon weer hetzelfde voorbeeld, zodat u het nooit meer zult vergeten. Kinderen, als de Heer in de Bijbel een moeilijk woord gebruikt, dan staat er in de Bijbel ook altijd een voorbeeld. Een geschiedenis of een gelijkenis waarin de Heer Jezus of de Heere God dat moeilijke woord uitlegt. En dat geldt ook voor dat belangrijke woord gerechtigheid. Dat we niet op een andere manier moeten gaan vertalen, maar gewoon moeten laten staan zoals het hier staat. Gerechtigheid. Bij die Bijbelse uitdrukking gerechtigheid moet ik altijd denken aan de profeet Hosea. Het Bijbelboekje wat juist rondom dat woord gerechtigheid geschreven is. Hosea krijgt de opdracht van de Heer om te trouwen met een hoer. En hij doet het. Iedereen in zijn omgeving weet wie die vrouw is. Nou, dat zal de nodige reacties hebben opgeroepen. Hosea moet natuurlijk het nodige uitleggen. Dat heeft de Heer hem ook opgedragen wat hij dan moet zeggen. Hosea zegt dan tegen de mensen, zoals ik nu met een hoer trouw, zo ben ik de Heere getrouwd met een hoer. En dat ben jij. O huis van Israël. Dat is ook een opdracht. En wie neemt zeker of die vrouw trouw aan hem blijft? Hij krijgt bij haar twee kinderen, geeft die symbolische namen. En als hij die kinderen dan roept om ze naar binnen te halen, ze moeten eten, De eenheid, vrij vertaald, God ontfermt zich niet meer over zijn volk. Wat klinkt dat daar door de straat? God ontfermt zich niet meer over zijn volk. En iedereen weet wie die vader is. Dat is de profeet, Hosea. Moet het zeggen namens de zender. En in dat Bijbelboekje Hosea kantelt dat huwelijk op enig moment. Wordt het van een slecht huwelijk een goed huwelijk. En de Heere gebruikt dat moment ook om uit te leggen dat hij met dat volk Israël verder wil gaan. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid, daar heb je dat woord, en in gericht. Dat kantelende moment, dat kun je zien aan de ogen van die vrouw en aan de ogen van haar man. Voor die tijd had ze het nodige te verbergen voor Hosea en dan keek ze hem nooit recht in de ogen aan. Vanaf het moment dat het huwelijk goed wordt, kunnen ze elkaar wel recht in de ogen aankijken. Zonder dat de een zich hoeft te schamen voor de ander. En dat de ander boos wordt op die ene. Nou kinderen, ik denk dat jij dat ook al wel herkent. Misschien gebeurde dat wel gisterenmiddag. Je was in de buurt aan het spelen en er gebeurde wat met je vriendjes. Jullie waren kattenkwaad aan het uithalen. Het liep een beetje uit de hand. En opeens flitste dat zo door je heen. Als mijn vader of mijn moeder me nu ziet. Dan kun jij wel afmaken wat er dan gaat gebeuren. Gelukkig hadden ze niet gezien, zo dacht je. En je kwam thuis, ja, hoe kom je dan thuis? Nou, wel met dat stemmetje. Als stel je nou eens voor dat mijn vader of mijn moeder me zag. Dus wat doe je dan? Je komt binnen, je hangt je jas op en je rent naar je slaapkamer. Naar boven. Misschien zei je vader of moeder nog in het voorbijgaan, hoe was het buiten? Ging het goed? Ja, het ging goed. Maar je keek hem niet aan. Nou dat. Dat is wat de zaligmaker bedoelt. Johannes. Wij moeten gerechtigheid vervullen. Wij moeten onder Gods oog komen. Mag ik zomaar even een vraag stellen, gemeente, naar u en ook aan mezelf? Kun je onder Gods oog komen? Vraag ik nog niet eens met wat je allemaal gedaan hebt in je leven, maar laten we alleen gewoon eens nagaan, gemeente, u voor uzelf en ik voor mezelf, wat er vandaag door onze gedachten gegaan is. Waar je fantasieën gebracht heeft. Zou je dat vanavond met ons willen delen door hier achter die lessen na te gaan staan en het gewoon even voor de gemeente vertellen? Nou gemeente, u mag best weten waar ik vandaag over gedacht heb. Ik denk als je eerlijk bent dat binnen 5 minuten deze kerk leeg is, of niet? Dat gaat ook voor mij, gemeente. Ik sta hier achter het woord vanavond, maar de tucht van het woord gaat ook over mij heen. Wat als onze gedachten op de muren van dit kerkgebouw geschreven zouden worden? Nou, dan mag ik u even meenemen. Wat als je nou met die gedachten op dit moment voor God verschijnt. En de Heere tegen jou zegt, kijk me nou eens aan. Vertel het me nou eens, zo op de rand van de eeuwigheid. Zou je dat kunnen? Nee, ik stel mijn vraag verkeerd, gemeente. Zou je dat willen? Eén ding kan ik u wel verzekeren, dat moment komt wel een keer, vroeg of laat. Wordt ook jouw boek geopend, bladert God er doorheen. Je gedachten, fantasie, je dromen. Job bad om vergeving voor zijn dromen. Dat betekent dat die man ook wel eens badend in het zweet is wakker geworden. Hij schrok van zichzelf in de stilte van de nacht. Wie kan zijn gedachten beheersen, zijn gevoelens temmen, zijn woorden wegen? Nou, vanavond ook iemand in de kerk die daar eens een keer voor zichzelf helemaal in vast is gelopen. Heren, nou, hoe kom ik nou met mijn leven onder uw ogen? Die daarmee ook worstelt. Als je zo'n moment als net in de preek hoort, gemeente, dan zijn we het allemaal met elkaar eens, toch? En dan gaan we gewoon weer verder. Maar kan God er nou doorheen kijken? Op zo'n manier, gewoon dat beeld van het huwelijk, dat hij vervuld wordt van blijdschap. Trots is op wat hij ziet. En zich vermaakt in uw leven. Ja, op zo'n moment verschrompelen al onze goede gedachten en daden. Hè? Dan hou je je niet op meer op de been met een avondmaalsgang. Dan kom je niet meer zo ver met een paar visjes en het tekstjes. Dan komt het erop aan. Maar wat als de Heer nou niet mij in de ogen kan kijken? Begrijp jij dan vanavond dat God gelijk heeft als jij verloren gaat? Dat hij dan gewoon ook in zijn recht staat. Dat ligt toch niet aan hem, de ravage in jouw leven? Dat heb jij aangericht. Die zondige gevoelens, die roept hij toch niet op? Die leven op de bodem van jou en mijn hart. Kijk, en als met die belijdenis de zaligmaker het water van de Jordaan ingaat, laten we maar even volgen, gemeente. Johannes, zo moet gerechtigheid vervuld worden. Dan krijg je ook over die paar kleine woordjes hier in het Matthäus-evangelie, waarmee hij het unieke van de zaligmaker omschrijft. Ik volg hem maar even, vers 16. Er staat, toen liet hij van hem af en Jezus gedoopt zijn, daar wordt dus onder water gedompeld, is terstond opgeklommen van het water. En zet vanavond een streepje onder dat woordje terstond. Waarmee Johannes als het ware wil zeggen, hier gebeurt iets bijzonders. Al die andere mensen voor de zaligmaker, die ook diezelfde gang maakten, over datzelfde pad het water van de Jordaan inliepen, en door diezelfde hand van Johannes de Doper onder water werden gedompeld, die bleven staan. Johannes trok zich dan even terug. En dan stonden die mensen één op één voor God, belijdende hun zonde. Maar hier komt er één op uit het water, die door kan lopen. Want hij heeft niets te beleden. Integendeel, als hij terstond uit het water opkomt, de zin loopt als het ware in één adem verder. Er staat bij ons een punt, maar je moet dat als het ware in één adem doorlezen. Hij kwam terstond op uit het water en ziet, de hemelen werden geopend en hij zag de geest van God nederdalen. Het is alsof het ware de hemel gewacht heeft op dit belangrijke moment dat de zaligmaker in het water van de Jordaan ging, opkwam uit het water en terstond scheurde de hemel open. Ja, waarom? Om de zaligmaker te zien. Want wat deed hij daar onder water in de Jordaan? Toen Johannes zijn hand op zijn hoofd legde en hem onder water duwde. Nou, kijk eens hier. Toen maakte hij die grote beweging onder het water van de Jordaan om al die zonden die daar beleden waren op te rapen en op zijn schouder te leggen. Op te klimmen uit het water. En oogcontact te zoeken met zijn vader. Die het gordijn van de hemel opzij schoof. En dwars door de ogen van de zaligmaker blikte in de ziel van de middelaar. En daar zijn onschuld zag blinken. Zo staat de zaligmaker daar op de oever van de Jordaan. Achter hem dat lege water. En op zijn schouders wat Johannes en Matthäus omschrijven als beleidende hun zonde. Als ik even kijk over de schouder van de zaligmaker, dan zie ik al daar in de verte. Als je goed kijkt door de verrekijker van het geloof. Die plaats van het gericht Golgotha opdoemen. Waar de weg van de Jordaan naartoe leidt. Wat is dat een machtig moment, gemeente, hier in het Matthäus-evangelie. Hier hebben de vader en de zoon oogcontact. Het zijn geen twee vreemden die elkaar ontmoeten. Mag ik het eens even heel eenvoudig en menselijk zeggen? Ze kennen elkaar zo lang. Als dat ze beide bestaan. Ook de vreugde die ze hebben in de ontmoeting hier, in dat oogcontact. Is een vreugde die opwelt uit de eeuwige liefde van God, waarmee de Vader de Zoon lief heeft en de Zoon de Vader. Maar die vreugde is nu wel anders getint. In de eeuwigheid lag de schoon in de schoot van zijn vader. En als de vader nu het gordijn van de eeuwigheid opzij schuift en naar beneden kijkt, ziet hij zijn zoon daar staan. Jezus uit Nazareth, beladen met zonde en schuld. En ze hebben diezelfde vreugde. En diezelfde liefde en die heilige blijdschap als wat ze hadden voordat de zaligmaker gezonden werd. Kijk, dat klinkt ook door in die uitroep. Wanneer de hemel op geopend wordt, dan horen de mensen aan de oevers van de Jordaan en de Heere Jezus in het bijzonder die stem klinken. Deze is mijn zoon, mijn geliefde in de welke ik mijn welbehagen, mijn goddelijke vreugde heb. Een vreugde die aan de ene kant zo vertrouwd is tussen de vader en de zoon. En een vreugde die aan de andere kant zo heel nieuw is. Omdat met deze woorden de vader als het ware de zoon neerlegt onder ons. Deze is mijn zoon. In wie ik mijn welbehagen, mijn vreugde heb. Zou jij vanavond nou ook deze zoon zou willen leren kennen? Mag ik eens een stapje terug doen vanavond? Er zit hier misschien iemand in de kerk die hier zit omdat het moet. Je hebt je voor deze dienst voorst voorgenomen. Ik zit hier mijn tijd uit. Straks als ik, nou ja, vul maar in. dan zien ze mij hier niet meer. Nu zeg ik vanavond in naam van mijn zender, mijn zaligmaker ziet jou ook. Weet hij hoe hij jou ziet zitten, u ziet zitten. Met diezelfde ogen als waarmee de Vader kijkt naar de Zoon. Vol van liefde. Als ik je dan vanavond mee wil nemen naar de oever van de Jordaan, dan wil ik je meenemen zoals je vanavond hier ook in de kerk zit. Ongeïnteresseerd, onverschillig, ongelovig. En daarom een gepast voorwerp voor deze zaligmaker. Hoe kunnen we deze zaligmaker leren kennen, gemeente? Als we het evangelie lezen vanuit deze vraag, hoe leren we de Heere kennen? Dan moeten we altijd, en ik citeer nu maar een uitspraak van Luther, letten op het woordje ons en mijn. Laten we ook even kijken naar de tekst vanavond. Er staat in vers 15, laat nu af, want aldus betaamt ons. Er staat niet mij, ik alleen de gerechtigheid vervullen. Dat zouden we gedacht kunnen hebben. De zaligmaker alleen het water van de Jordaan in. Alleen het water uit. Alleen onder Gods oog staan. Alleen zich verheugen in wie God is, de bron van vreugd. Maar hij zegt vanavond tegen Johannes en door Johannes tegen u en jou, laat ons alle gerechtigheid vervullen. Wat betekent dat vanavond nou voor ons? Kijk maar eens naar Johannes. Als de Heer Jezus tegen Johannes gezegd heeft, maak ruimte voor mij. Laat mij mijn gang gaan. En zegt hij daarmee niet tegen Johannes, blijf jij op de oever staan, even kijken wat ik doe. Kom zo terug. En dan zegt hij tegen Johannes, Johannes laat mij mijn gang gaan, dat betekent mee het water in. Ik moet gedoopt worden. Ik doop niet mezelf. Ik word gedoopt. Kijk nog eens een keer hier, gemeente. Johannes daar al staat in het water, dan moet hij die handen leggen op het hoofd van het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt en hem onder water drukken, zijn dood tegemoet. Opdat Johannes mag blijven staan. Dat is ook de prediking vanavond voor een ieder die het woord van God ook vanavond hoort. Of je het nou wil horen of niet horen, de Heere zegt tegen jou, laat mij vanavond nou eens mijn gang gaan. Laat nu af. Heb jij dat woord niet heel in het bijzonder nodig wanneer je misschien al zo lang worstelt met de vraag, Heer, hoe mag ik nu leren kennen? Je werkt het net aan de ene kant en aan de andere kant. Je probeert het op die manier en je kiest voor een andere route. En iedere keer val je vroeg of laat weer terug in je eigen schuld en in je eigen zonde. En voel je op dat moment nog ellendiger dan daarvoor. Maar hoor, vanavond is de prediking van het evangelie. De Heere zegt het ook heel in het bijzonder tegen jou vanavond. Laat mij mijn gang gaan. En dat betekent mee het water in met de zaligmaker. Of als ik alleen dat water in moet gaan van de Jordaan en alleen onder water moet gaan en alleen daar moet blijven staan, beleidende mijn zonde, maar God laat me aan mijn plaats staan, dan kom ik om. Dan kom jij ook om. Er zijn ook mensen in de hel die hun zonde beleden hebben. Wilt u wat namen weten? Dan denken ze aan Esau. Judas. Kaïn. Maar ze zijn verloren gegaan. Want ze stonden alleen. Maar u zegt de zaligmaker vanavond, laat ons. Jij en ik. Samen onder Gods oog komen. Ik onder het oog van mijn vader onder water. Onder de last van jouw zonde en van jouw schuld. Jou, uw dood tegemoet. Maar ik ook voor jou oprijzen terstond uit het water. Opdat voor jou en mij de hemel wordt geopend. En de Vader zegt over jou en mij. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. Is dat ook niet de heerlijkheid van Christus vanavond, gemeente? Die hier opreist vanuit het Matthäus-evangelie. Mag ik zo aan het einde van de preek me ook even richten tot u of tot jou die de Heer Jezus Christus in beginsel al mag leren kennen. Hoe ligt dat nou op dit moment in je leven? Ken jij ook nog steeds die diepe vreugde? Was dat niet het moment dat het doorbrak in je leven? Toen dat woordje ons. En achteraf moest je misschien zeggen. Dat klonk met zoveel kracht door mijn ziel. Daarin hoorde ik de stem van de Heilige Geest. Toen dat woordje ons ook dat bevrijdende gevoel in je hart bewerkte en het leven vol stroomde van de liefde van God in Christus. Je ook persoonlijk in je hart mocht proeven wat de Heere vanavond in het Matthäus-evangelie bedoelt met dat woordje welbehagen. In hem heb ik mijn welbehagen. Niet omdat de zoon dat welbehagen voor zichzelf wil houden, maar zie hem staan daar in het water van de Jordaan, op de plaats waar al die mensen hun zonde hebben beleden. Daar wordt Gods welbehagen opengelegd. Voor ons. Om ons daarin te laten delen. Hoe kan dat nou dat die vreugde misschien op dit moment er niet meer is? En de liefde van Christus zo flets is geworden. Mag ik dan vanavond aan het einde van de preek ook aan u eens vragen, wanneer was het nou voor het laatst dat je weer dat water inging? Omdat je geconfronteerd werd, ook na ontvangen genade, met dat woordje gerechtigheid, onder Gods oog komen zoals je nu bent. Die schreeuw naar God ging, Heere, geleven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. En misschien vanavond weer voor het eerst in lange tijd, zo op de oevers van de Jordaan, je mee laat leiden aan de hand van het evangelie, het water in je dood tegemoet, ja. Het is steeds sterf aan de voeten van de zaligmaker. Om het leven buiten mezelf in hem te vinden. Maar zie eens met wat voor kracht vanavond de Heer zijn stempel op zijn werk wilt zetten. Het is niet alleen de stem van de Vader die daar klinkt. Deze is mijn geliefde zoon. Het is ook de geest van God die neerdaalt in de gedaante van een duif. En er is heel veel over te doen over die duif. Ik zal u dat vanavond allemaal laten besparen. Ik denk dat we het beste, veiligste pad te kunnen kiezen, dat is het pad van de schrift. Op de eerste bladzijde van de Bijbel kom je de Heilige Geest al tegen in de gedaante van een vogel, zwevend over de wateren, zo zegt Genesis 1 vers 2. Het is alsof de Heere wil zeggen, aan de ene kant zijn wij net als toen, God die alles door het woord schiep. En aan de andere kant, nu we vanavond elkaar ontmoeten hier in het water van de Jordaan, waar jij, u en ik onze zonden moeten beleiden, is deze God ook zo totaal anders. Hij wil zich leren kennen als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo ons laten delen in de vreugde waaruit de drie-enige God leeft. Amen.